ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Ja, we hebben een bijzondere uitzending voor je, want we duiken in de wetenschap. Zelfs in twee items, niet alleen in één. We gaan het hebben over besluitvorming in groepen. Nou, dat doe je natuurlijk elke dag. Keuzes maken, besluiten nemen. Wat doen we wel? Gaan we links, gaan we rechts? Hoe doe je dat nou eigenlijk? En wat leert de wetenschap? Tika Peeman deelt haar onderzoek. Wat als medewerkers mede-eigenaar zijn van het bedrijf waar ze werken? Medewerkerparticipatie noem je dat. Wat is het effect daarvan? Hoe zorg je dat het gaat werken? Gebeurt het eigenlijk überhaupt in Nederland? Nou, Anne-Sophie Halpertsma van de Utrecht University School of Economics. Die doet er onderzoek naar, dus die weet alles van. En die is de gast. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Anne-Sophie, fijn dat je er bent. Jij doet onderzoek naar medewerkerparticipatie. Vanuit de Utrecht University School of Economics. Je bent docent en dus onderzoeker daar. Want ja, anders dan zou je er geen onderzoek naar doen. Medewerkerparticipatie. Eerst maar eens even helder krijgen wat het is.
Nou, het is een brede term die veel omvat. Medewerkersparticipatie, zoals wij definiëren, is het aanbieden van aandelen of een andere vorm van belang in het bedrijf aan je medewerkers.
Oké, dus echt mede-eigenaar worden van het bedrijf.
Ja, zeker.
Oh, wauw. Dat gaat best ver dus.
Ja, fair is een manier om ernaar te kijken.
Ja, je bent natuurlijk onderzoeker, dus je moet altijd oppassen als je daar weer subjectieve uitlatingen over neerlegt. Hoeveel gebeurt dat nou in Nederland? Zijn er nou veel bedrijven die in Nederland zeggen tegen medewerkers, nou, we vinden je zo belangrijk, we willen zo graag dat je verbonden bent. Je krijgt een stukje van de taart.
Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Het is best lastig om aan cijfers te komen. Maar wij hebben een survey uitgezet onder managers. En daaruit blijkt dat 17% van de bedrijven medewerkersparticipatie aanbiedt. Een vorm van medewerkersparticipatie.
Dat vind ik nog best veel. 17% is toch bijna 1 op de 5.
Vonden wij ook, inderdaad.
Ja.
Het is een niet onaanzienlijke groep.
Ja, en wat voor vormen zijn er dan? Want ik kan me voorstellen als je aan een manager vraagt, doen jullie aan medewerkerparticipatie, dat je eerst moet uitleggen wat voor smaken er allemaal zijn.
Ja, zeker. Nee, er zijn verschillende smaken. Ik denk in Nederland het meest voorkomende zijn gewoon aandelen. Daarnaast heb je aandelenopties die ook vrij veel voorkomen en aandelencertificaten.
Wat is het verschil?
Aandelenopties. Dan begin ik meteen met de moeilijkste. Aandelenopties is eigenlijk, je biedt je medewerker een aandeeloptie aan en dat biedt de medewerker het recht om op een later tijdstip een aandeel te kopen in het bedrijf.
Ja. En die optie zelf, die kennen mensen misschien van de beurs, die is natuurlijk ook al, die heeft een bepaalde waarde als er een verschil is tussen vandaag en de toekomst.
Ja, exact.
Alright. En die certificaten, hoe is dat anders dan een echt aandeel?
Dat is bijna hetzelfde, maar een aandelencertificaat betekent dat jij een certificaat krijgt van een aandeel. Jij krijgt die economische rechten van het aandeel. De zeggenschapsrechten, dus bijvoorbeeld stemrecht op een aandeelhoudersvergadering, die wordt beheerd door een STAK, een stichting administratiekantoor.
Ah.
En die wordt bestuurd door, dat kan ofwel de CEO zijn of het bestuur of een vertegenwoordiging vanuit medewerkers zelf. Dat wisselt.
Ja. Oké, en op die manier kan je ervoor zorgen dat niet iedereen stemrecht heeft, maar dat dat toch een beetje meer georganiseerd is. Want ik kan me voorstellen dat je misschien best wel het eigenaarschap wilt delen, maar dat je het ingewikkeld vindt om een soort Poolse landdag elk jaar te organiseren met al je medewerkers.
Precies. Dus er zijn meerdere oplossingen die bedrijven bedenken hiervoor om daarmee bijvoorbeeld om te gaan.
Ja. Nou, kan ik me ook voorstellen dat onze luisteraars in hun hoofd zitten van, nou ja, waarom zou je het eigenlijk doen? Heb je daar onderzoek naar gedaan, naar de redenen waarom een bedrijf dat überhaupt doet?
We hebben zeker gevraagd waarom managers dit doen. En daaruit zien we dat de meest genoemde reden is het bevorderen van de betrokkenheid van de medewerkers. Dat komt heel veel naar voren. Daarnaast het bevorderen van ondernemerschap. Medewerkers, als je een stukje van het bedrijf hebt, ja, misschien voel je ook wel ondernemender en meer betrokken bij het bedrijf. En krijg je meer gevoel voor het bedrijf en bedrijfsvoering aan zich.
Ja.
En verder zien we ook dat managers het doen omdat het in lijn is met hun bredere missie. Ja, dat kan bijvoorbeeld een sociale missie zijn. Waardoor het dus ook logisch is om waarden die je als bedrijf maakt te delen met de medewerker. Die ook hun werk investeren in het bedrijf.
Ja. Oké. Ja. En de betrokkenheid is natuurlijk, ja, daar kun je natuurlijk van alles nog wat bij voorstellen. Mensen gaan minder vaak weg. Hebben jullie die apart uitgevraagd ook? Want ik kan me ook voorstellen dat het een soort lock-in van je medewerker is. Van ja, ja, ga niet weg, want dan komen je opties te vervallen of zo.
Absoluut. En dat komt dus ook naar voren. We hebben dus nog meer motivaties gevraagd. En we hebben dus ook gevraagd naar, nou, is het een manier om talent aan te trekken en te behouden? En dat wordt ook genoemd iets minder vaak dan betrokkenheid. Hè? Dat,
okay.
Die betrokkenheid is misschien ook staat in verbinding waarschijnlijk. Maar als je die apart uitvraagt, dan krijg je toch betrokkenheid als veel groter, belangrijker iets.
Ja, nou kan er natuurlijk een reden zijn waarom bedrijven, organisaties of bedrijven of managers dit middel gebruiken. Maar werkt het ook? Weten we daar wat van?
Dat is een leuke vraag. Wij konden in ons onderzoek niet direct effecten bekijken. Want we hebben een datagebrek en we hadden een andere methodologie daarvoor moeten gebruiken. En dus dat is best lastig in Nederland. Met name door dus problemen met data. Maar we hebben ook gekeken naar buitenlandse onderzoeken. En daaruit blijkt, als je gemiddeld genomen over het algemeen kijkt naar al het onderzoek dat is gedaan, zie je dat op medewerkersniveau en op bedrijfsniveau het een algeheel positief effect heeft. Denk bijvoorbeeld aan vermindering van verzuim, bedrijven die stabieler zijn, beter crisis doormaken, productiever zijn of in waarde sterker toenemen. Dus dat kan op verschillende fronten effecten hebben.
Oké, nou, klinkt interessant. Als je nou als bedrijf denkt, arbeidsmarkt is super krap. Dus dit biedt kansen. En we kunnen aandelen weggeven die we nog even bij laten stempelen. Want aandelen kun je in principe gewoon maken. Zonder dat het per se iets kost.
Precies.
Dus dat biedt ook nog natuurlijk wel mogelijkheden. Is het ingewikkeld om te doen?
Daar zijn verschillende meningen over. Dus als we de staatssecretaris van Financiën heeft recent gezegd dat er geen financiële belemmeringen zijn om medewerkersparticipatie te implementeren. Ik denk dat bedrijfseigenaren misschien daar iets anders in staan. Zeker als je niet beursgenoteerd bent, is het bijvoorbeeld best lastig om de waarde van jouw bedrijf en dus een aandeel te bepalen.
Ja.
Dus hoe ga je die medewerkersparticipatie dan inregelen? Een ander obstakel is natuurlijk, je kan een aandeel weggeven, maar dan moet jij belasting daarover betalen. Want dat wordt dan gezien als loon in natura. Dus dat is een ander obstakel.
Krijg je een aandeel waar je heel blij mee bent. Wat in de toekomst misschien iets gaat opleveren. Maar je mag wel even alvast de belasting aftikken.
Precies.
Daar worden medewerkers dan niet zo heel blij van, kan ik me voorstellen.
Nee, zeker niet als je die liquide middelen daarvoor niet hebt.
Ja.
En dat wisselt een beetje hoe erg dit is natuurlijk per vorm van medewerkersparticipatie. En natuurlijk komt er regelwerk bij kijken. Je moet naar een notaris om het te regelen. Dus ik denk dat er nog wel enige stroomleiding mogelijk is in Nederland om het makkelijker te maken om medewerkersparticipatie aan te bieden.
En zeg je dan, daar heeft de overheid of de Belastingdienst nog wat te regelen? Of zeg je van dat zou eigenlijk een dienstverlener die zou moeten zeggen, wij maken dat wel even eenvoudig voor je?
Waarschijnlijk is er een rol voor beide partijen. Als we kijken naar het buitenland, zien we wat voorbeelden die mooi zijn of interessant zijn. Bijvoorbeeld Engeland heeft bepaalde voorgespecifieerde modellen van medewerkersparticipatie die heel duidelijk zijn, waardoor die heeft de overheid vastgesteld. Dan krijg je een belastingsvoordeel als je dit model aanhoudt. Een dienstverlener als een notaris of een accountant, die is bekend met dit model, dus dat is makkelijker te implementeren. Dus je stimuleert daarbij een bepaalde vorm van medewerkersparticipatie. En dat zou misschien duidelijkheid scheppen. En we zien ook in Engeland, maar ook andere landen, dat er ook belastingsvoordelen in het algemeen gemoeid zijn met bepaalde vormen van medewerkersparticipatie.
Waarom doen zij dat dan? Wat is het belang van het publieke belang dan eigenlijk, waarom ze dat doen?
Ja, dat wisselt een beetje. We zien een beetje twee stromingen in de ontwikkeling van medewerkersparticipatie in Europa. Enerzijds, al heel lang heb je een stroming die echt kijkt naar hoe krijgen we medewerkers meer betrokken? Hoe krijgen we een eerlijker bedrijf? Hoe delen we waarde? Dat is een beetje een motivatie die je veel hoort in Frankrijk. Daar is winstdeling bijvoorbeeld niet, zie ik niet helemaal als medewerkersparticipatie, maar wel als een misschien een opstapje. Of
ja, maar dat hebben we in Nederland natuurlijk ook heel veel. 13e maand, winstdeling. Ja.
Maar wel in Frankrijk is het verplicht voor bedrijven die groter zijn dan 10 medewerkers. Okay. Dus daar zie je 80% van de bedrijven dit aanbieden. En sinds de jaren 80 zie je ook andere argumenten opkomen, veel meer gericht op die techsector. Hè, om het faciliteren van het aantrekken van techtalent door ze dat extra stukje variabel loon te geven en daardoor aan te trekken. En het is ook een manier om je productiviteit te boosten, blijkt.
Tika, jij hebt een bedrijf.
Ja, hallo.
Zou dat iets voor jou zijn? Jouw collega's zijn natuurlijk super betrokken, want je hebt geen mega groot bedrijf en jullie gaan samen op de foto terwijl je in midden in de zee staat om een leuke bedrijfsfoto te maken zelfs. Dus ze hebben wat voor je over.
Ja, zeker.
Is dit iets om heb je hier wel eens over nagedacht?
Ja, zeker over nagedacht. Ik vind het ook wel een ingewikkelde puzzel. Dus ik vind het wel heel leuk om hier nu te zitten en mee te mogen luisteren. En ik ben dus ook super geïnteresseerd in, helpt het nou om aan het, worden mensen daar ondernemender van?
Ja.
En daar twijfel ik dan over. En dat is vaak ook een reden dat ik het dan niet heb gedaan. En ik vind het ook ingewikkeld wie dan wel, wie dan niet. Wat doe je als mensen weggaan? Nou, ik vind het echt nog een hele puzzel.
Ja, nou ja, anders via kan je daar natuurlijk bij helpen, hè? Toch?
Misschien moet ik me bij het onderzoek houden.
Ja, toch? Ja. Ja. Nee, dit gaat echt over de implementatie en de keuzes die je daarin maakt. Ik snap dat je, jij bent natuurlijk meer van de grote lijnen en de grote bewegingen. Ik moet je wel zeggen dat toen ik voor het eerst mee ging ondernemen ergens en ik wel geteld 8% van de aandelen had, dat ik dacht, jeetje mine, elke euro die de deur uitgaat, daar is 8 cent van mij. Dat is mijn 8 cent.
Oh, ja, de andere kant.
Ja.
Ik werd er zuinig van.
Nou ja, bewuster denk ik.
Okay.
Bewuster van, deze tafel, deze stoel. Dat is toch een deel is daar van mij.
Okay, ja.
En die moet ik eigenlijk betalen. Of indirect betaal ik die. Qua inkomsten ook hoor. Dan had ik dat ook, werd ik wel weer vrolijk van. Maar ik kan me voorstellen dat het bewustzijn van, ja, anders wordt geld maar gewoon cijfertjes of zo. Nummertjes die ergens op een Excel-sheetje staan. En dan komt het dichterbij.
Zeker. Ja.
Maar ja, het is misschien een interessant vervolgonderzoek om te bedenken bij hoeveel, of je dat ook nog hebt als je 1/1000ste promiel van een bedrijf hebt. Want dat wordt weer lastig rekenen.
Ja, en dan is het misschien meer te vergelijken met gewoon een type compensatie. Dan is het een soort van loon, maar een stukje variabel.
Ja.
Misschien dat je dan de betrokkenheid wat te overlaat. Ik kan me voorstellen dat het bij een groot bedrijf als Amazon en je daar aandelenopties in hebt, dat het misschien wat minder aanspreekt.
Ja. Want dit is iets natuurlijk wat je veel volgens mij ook in Amerika ziet bij bedrijven die of beursgenoteerd zijn of beursgenoteerd worden. Zodat je daaraan mee kan profiteren bij de groei. Om een beetje aan je mensen vast te houden en bij je in de buurt te houden. Ja. Zie je dan ook dat eigenlijk de effecten daar dan misschien weer heel anders zijn? Dat het toch wat gewoner is?
Nou, niet helemaal. Dus het blijkt dus afhankelijk een beetje van de vorm van medewerkersparticipatie die je aanbiedt, dat die effecten dus behouden blijven, zelfs als je bedrijf dus heel erg groot is. We hebben in Nederland wat voorbeelden van grote medewerkersparticipatiebedrijven. Dus Witteveen en Den Bosch bijvoorbeeld. En in Engeland heb je de John Lewis. Dat is ook 100% in eigendom van medewerkers.
Oh, maar het hele bedrijf?
Ja.
Ja, ja, ja dat is natuurlijk weer anders.
Ja, en in Amerika heb je ook ESOPs. Employee Stock Ownership Plans. Dat is ook een model dat je kan hebben. En daar zien we dat zelfs ook voor best hele grote bedrijven die productiviteitseffecten behouden blijven. Hè. En deze bedrijven blijken het ook beter te doen in tijden van crisis of überhaupt te overleven. Ja.
Kortom, interessant om te onderzoeken. Waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze denken, dit is wel het onderzoeken waard om te kijken of dit iets voor ons bedrijf is, gezien de ongelooflijke krapte op de arbeidsmarkt?
Nou ja, ik hoop dat ik mijn plan is om dit te blijven onderzoeken in de toekomst. Dus kijk vooral op de website van de universiteit.
Ze kunnen jou volgen op LinkedIn, toch? Want daar ga je natuurlijk publiceren.
Zeker, ja. Ze kunnen mij volgen op LinkedIn.
Hartstikke goed. Nou, er komen duizenden volgers er natuurlijk bij voor Anne-Sophie Halbertma van de Utrecht University School of Economics. We gaan zo verder praten. Weer nog meer onderzoek, nog meer kennis. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. People Power.
Tika Peeman, die is wel vaker te gast geweest hier. Ze is oprichter, ondernemer, directeur, maar ook gewoon trainer bij VIS Training. Toch?
Ja, ja, teamcoach. Ik doe niet zoveel trainingen meer. Ja, sorry, Clem.
Het is allemaal niet bij te houden gewoon. Denk je iemand te kennen, is het gewoon weer niet waar. Anyways, wat heel leuk is, is dat Tika onderzoek doet naar de modellen en theorieën die ze eigenlijk in het vak, in het coachingsvak, trainingsvak allemaal gebruiken. En er zitten heel veel modellen tussen die jij als luisteraar waarschijnlijk ook kent. Maar ze doet onderzoek daarnaar om te kijken van, klopt dat eigenlijk wel wat we allemaal gebruiken? En is ondertussen de wetenschap, heeft dat dit model niet ingehaald en doorgekrast? Nou, je bent al vaker de gast geweest. Gezellig. Zeker, ja. Over dit onderwerp. Want ik vind het fascinerend. En te grappig natuurlijk als we erachter komen dat we jarenlang gewoon totaal het verkeerde aan het doen zijn geweest.
Pijnlijk ook, hè? Soms.
Ja, ja, en aan de andere kant. Ach ja, het is voortschrijdend inzicht. Hè, dat,
is
dat geldt.
Is ook zo.
We hebben het over feedback gehad. Ik heb daar zoveel van geleerd. En al zo tegen zoveel mensen gezegd. Als ze het over feedback hadden. Zei ik, eerst moet iemand om feedback vragen. Anders heeft het helemaal geen zin. Weet ik namelijk van Tika. Nu gaan we het over besluitvorming in groepen hebben.
Ja.
En normaal is het zo dat ik altijd denk. Oh ja, dat is dat model. En dat is dit model. En hier dacht ik. Ik blijf helemaal blanco. Dus ja? Ik heb er geen verstand van. Okay. Helemaal niet.
Okay. Nou.
Dus wat voor modellen, theorieën hebben we het over. Als we het over besluitvorming in groepen hebben.
Ja, nou, ik ook niet zoveel. Dus ik heb ooit het Bob-model geleerd.
Bob.
Ken je dat? Bob?
Bob, nee.
Nee? Nee. Wat is het? Beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming.
Oké. Okay.
Dus als je een probleem oplost, dan moet je in 3 fasen.
Oké. Okay.
Dat was echt de
Bob.
Ja, ja. De Bob. Ja.
Oh, helder.
Ja.
Dus die?
Die. Ja, veel meer heb ik ook niet. Ja, er zijn modern nu een aantal methodes meer. Hè? Dus Deep Democracy heeft natuurlijk heel veel effect in Nederland.
Ja, nou, mag nog wel meer toch? Hopelijk. Maar voor mij, er wordt in ieder geval hard aan de weg getimmerd.
Ja, zeker. Ja, ja.
Gek eigenlijk toch? Er wordt zoveel besluiten genomen en blijkbaar is er toch niet zo heel veel handvatten zijn ervoor.
Nee, dus dat fascineerde mij ook wel. Want ik zit dan ook te denken, wat doen we dan de hele dag in bedrijven? Want ja, vaak ik neem aan dat heel veel meetings leiden tot besluiten.
Een besluit, een mededeling of een actie. Veel meer smaken hadden we niet, toch?
Zoiets, ja. Ja. Maar het is een heel rijk veld wel vanuit wetenschap. En jij zei, jij doet onderzoek, dat is iets te grote eer. Ik duik in onderzoek. Dus ik ben zelf, ik doe geen onderzoek.
Jij doet onderzoek door in onderzoek te duiken.
Ja, een soort van taalslag te maken van wat is er allemaal. En komen daar mooie inzichten uit en kunnen we dat didactisch beter gebruiken.
Nou, neem ons mee. Jij bent gedoken.
Ja, ik ben begonnen toch maar gewoon met het Bob-model. Ik dacht, ja, maar daar had ik al helemaal geen bronnen van. Ja, dat is het idee van het Bob-model is dat je besluit neemt een beetje rationeel. Hè? Er zijn 3 fasen die volg je en dan kom je tot een heel goed besluit.
Ja.
Nou, dat was vorige eeuw halverwege was dat ongeveer de norm. We gaan rationeel bedenken. Dus daar is het wel een beetje mee begonnen. En vervolgens is er best wel heel veel onderzoek naar de sociale en psychologische componenten van besluitvorming. En dat vind ik dan, dat vond ik heel boeiend. Want ze zeiden echt die rationele kant. Oh ja, dat was wel, iemand zei, werd onderzocht, dat werkt echt niet. Dus er werd onderzoek gedaan naar die fasen. En toen werd er eigenlijk gevonden, groepen volgen die fase helemaal niet. Ze lopen door elkaar heen. Het is soms cyclisch. Dat werd een beetje zo opzij geschoven. Dus nou ja, vaarwel Bob-model.
Ja, nou, Bob kan in de vuilnisbak. Ja. Ja.
En toen kwam er een hele enorme school van psychologen die onderzoek deden naar besluitvorming groepen. Met name de psychologische component en sociale component. Nou, en daar kennen we heel veel van. De meeste mensen kennen wel het onderzoek naar groupthink.
Okay.
En dan kom je al in die lijn. En ook het onderzoek naar vooroordelen. Dus alle psychologische vooroordelen.
Alle bias-achtige dingen.
Ja. Dus individueel hebben we biases. En dus ik vond het weer onderzoek. Ik vond het interessant om te kijken. Als je dan op groepsniveau. Hoe zit dat dan met die biases? Nou, sommige biases worden versterkt in groepen. En sommige minder. Dus
en
daar
afhankelijk van waarschijnlijk hoe die groep in elkaar zit, toch? Want dan krijg je daar weer.
Daar is heel weinig onderzoek naar gedaan.
Oh.
Ja, er zijn ook best wel gaten in het onderzoek. Vond ik.
Ja.
Ja, althans, ik heb het niet kunnen vinden. En dat zou ook nog kunnen. Ja,
ja, nou ja. Ja. Dan moet in ieder geval beter gecommuniceerd worden.
Ja, precies.
Dat sowieso.
Ja. Ja.
All right, maar hoe je dus dat zo'n groupthink je in de weg kan zitten als je een besluit neemt, dat snappen we. Maar hoe kom je nou tot een goed besluit? Heb je daar nou dingen van gevonden dat je denkt, oh, dit is handig, dit moeten we voortaan gaan gebruiken? Of, nou ja, Bob kan in de vuilnisbak.
Nou ja, denk ik wel handige dingen om te weten. Het is dus sowieso al die biases wetend wat er op groepsniveau vergroot wordt. Dat is wel handig om te weten.
Ja.
Overigens is het niet zo dat als je dat dan vertelt tegen de groep, let op jongens, we gaan waarschijnlijk in deze vooroordelen trappen. Dat schijnt dus helemaal niet te werken.
Oh, dat
daar is ook wel onderzoek op gedaan. Ja, dus er zijn wel andere dingen die wel helpen. Dus het heeft best wel veel met leiderschap ook te maken. Dus als je een vrij dominante leider heeft die vrij snel zijn mening geeft, ja, dan heeft dat heel veel invloed op dat is een van de factoren van groupthink, mogelijk groupthink. Dus leiderschap heeft ermee te maken. Maar bijvoorbeeld de groep verantwoordelijk maken, een beetje een lijn met jouw onderzoek misschien wel. Groep verantwoordelijk maken voor de resultaten, hè, dus voor het besluit, dat helpt wel heel erg.
Aha.
Ja.
Ja, ja, dus het besluit heeft ook op mij heeft ook betrekking op mij. En dat ik moet zorgen dat het
Gaat werken.
Gaat werken. Ja. En dat ik nog aan de implementatie moet werken. Of dat ik moet zorgen dat het voor elkaar komt. Ja, oké.
Ja.
Grappig. Ja.
Ja. En wat misschien een van de grootste, nou ja, belangrijkste onderzoeken zijn, dat is het onderzoek naar hidden profile. Dus wat bleek in het, oh, je ziet me echt hele grote ogen aan te kijken. Ja, hidden profile.
Ik vind het een soort titel van een soort krimische hidden profile.
Ja, ja, nee, okay. Hidden profile. En dat is heel mooi onderzoek. En daar eigenlijk zeggen ze, waar ze achter kwamen, is dat informatie die door iedereen, wat we al weten, hè, dus een groep die bij elkaar komt een besluit nemen en iedereen weet al, heel vaak herhalen we dat in meetings en in overleggen. En informatie die maar één iemand weet, die komt bijna niet op tafel. Aha. En dat heet de hidden profile.
Oké. Okay. Die noemen ze ook wel eens de Harry of zo, geloof ik, toch? Die zie ik ook wel eens langskomen.
Ja, ja, ja. Danielle Brown heeft het vaak over Harry.
Ja, toch? Die heeft het
Jitke.
Over Harry. Ja, ja. Ja, dat is degene die altijd een beetje met vervelende dingen komt.
Ja.
Maar die je eigenlijk heel moet lief hebben, omdat hij inderdaad informatie heeft die niemand anders heeft.
Ja, want de minderheidsstandpunten, dus zo'n hidden profile, dat leidt vaak tot innovatie en betere besluitvorming.
Ja.
Maar we moeten dus heel veel moeite doen om die op tafel te krijgen. En meestal gebeurt dat niet als je daar niet specifiek aandacht aan besteedt.
En nou ga jij in het nieuwe jaar weer gezellig met een MT aan de slag. Die ga je helpen. Je gaat weer een team helpen. En die wil beter besluitvorming nemen. Doen.
Ja, doen. Ja, dat is ook interessant. Ja, doe je? Ja.
Wat doe je eigenlijk? Je neemt geen besluitvorming. Je doet betere besluitvorming.
En je neemt een
besluit. Betere besluiten. Oké. Okay. Ja. Het is maandag. Wat ga je dan nu anders doen dan voorheen door de verlichting van alle kennis die je tot je hebt genomen?
Nou, wat ook helpt is mensen, we hebben snel een mening, althans de meeste mensen, ik ook, door specifiek of expliciet te vragen, wat is er mis aan jouw mening? Dus je eigen mening uit te dagen, dat helpt heel erg.
Oh, holy shit, dat is moeilijk.
Ja, maar wel interessant toch?
Maar dat je dat onderling afspreekt? Of dat je het voor jezelf bedenkt?
Nee, dat je dat ook gewoon in een besluitmethode doet. Dus dat je echt zegt, nou, we gaan nu, weet ik veel, een ronde. Gaan we alle meningen die we tot nu toe hadden, gaan we uitdagen.
Huh.
Ja.
Dat is op zich ook weer een uitdaging. Want ik kan me voorstellen dat dan ook weer ingewikkeld is. Want durf je dat dan onderling? Precies. Hoe zijn de verhoudingen?
En, en ik denk dat daar, dus ik ben ook wel heel enthousiast. Ik ben helemaal geen deskundige in deep democracy, helemaal niet in opgeleid. Maar ik heb wel die methode allemaal bekeken en langs de lat gelegd van wat ik dan gezien heb. En daar word ik wel heel vrolijk van. Dus we gaan ook vrolijk het nieuwe jaar in. Ja. Dus de meeste deep democracy werkvormen zijn juist, het hele gedachtegoed gaat over om die minderheidsstandpunt een plek te geven in de discussie en die te gaan gebruiken. Nou, dat is helemaal, als je de hele psychologische onderzoeken ziet, fantastisch. Want dat gebeurt dus niet automatisch. Maar deze werkvormen, die stimuleren dat enorm.
Maar je kunt dus concluderen eigenlijk, als ik jou beluister, dat de meeste dingen die je gevonden hebt, die gaan eigenlijk over groepsdynamiek.
Ja.
Bij het nemen van besluiten.
Ja.
En niet zozeer over hoe neem je nou een goed besluit.
Ja, daar heb ik ook wel.
In je eentje.
Ja, oh ja. Ja,
toch? Want dat kan ook.
Ja,
als jij
nee,
ik heb het echt in groepen bekeken. Als je een autocratisch leider hebt die denkt, nou, hoe neem ik nou een goed besluit?
Ja, nou, ik heb nog wel wat interessante daarin. Dat heet, sorry voor de woorden, JAS-methode. De Judge Advisory System.
Okay.
Staat het voor. Dus er worden ook heel veel besluiten genomen door leidinggevenden die dan advies vragen. Dat is een vrij dramatische methode.
Leuk, daar smullen we altijd van. Oh ja, ja. Oké. Okay,
dus het blijkt dat leidinggevenden die advies vragen van mensen, daar zitten allerlei, dat heet egocentrische adviesafwijzing. De kans dat ze het advies afwijzen is best wel groot. En dat komt omdat ze twee keer zo veel geloven in hun eigen mening dan de mening van anderen. En als ze al, nou ja, er zitten allerlei biases in waarom ze die, niet zo heel veel opnemen van die adviezen.
Oké, maar dat klinkt ook alsof mensen dan eigenlijk advies vragen omdat dat soort van goed voelt. Dan heb ik het tenminste niet allemaal alleen gedaan, maar eigenlijk ja. Vinden ze toch hun eigen mening wel het best.
Ja, ik zie daar iemand heel hard knikken, dus ik ben heel benieuwd wat jij ervan vond.
Oh ja, Anne-Sophie, ja, herkenbaar? Of gaat er nu even een boek sociaal psychologie open?
Lekker. Ik ben geen sociaal psycholoog, maar nee, het is wel herkenbaar vanuit mijn persoonlijke ervaring.
Oh, die vinden we nog interessanter.
Ja. Ook voor mezelf hoor.
Ja, nee, ik herken het ook van mezelf. Dat ik wel eens vraag aan natuurlijk, ik heb een waanzinnige collega's en dan vraag ik wel eens advies. En als ik heel eerlijk ben, denk ik ook eens, ja, maar dit wist ik eigenlijk al beter. Dus dan moeten ze wel met hele goede dingen komen. En wat daar nog een hele interessant aan is dat als advies wordt gevraagd, dan wordt er heel erg gekeken naar bijvoorbeeld naar of ze zelfvertrouwen uitstralen, de adviseurs.
Okay.
En dat wordt dan eerder geloofd. Maar er is een hele slechte correlatie tussen zelfvertrouwen en expertise. Nou, dat is toch boeiend?
Ja, dus mensen die expert zijn, die zijn niet zo zelf. Die hebben weinig zelfvertrouwen.
Ja, dat is niet één op één, maar er zit wel een correlatie.
En wat op zich wel. Maar ben ik daar nu niet toevallig over aan het lezen? Dat als je. Als je meer weet, meer kennis hebt, dan weet je ook hoe weinig je eigenlijk weet. En dan ben je ook voorzichtiger. Ik vind het altijd heel grappig als er onderzoekers zijn zoals Anne-Sophie. Die echt heel, heel erg diep in een onderwerp zitten. Die zijn vaak juist heel bescheiden om te zeggen, ja, daar heb ik zelf geen onderzoek naar gedaan. Terwijl ik hier ook genoeg mensen heb uit de praktijk, zeg maar. En die hebben overal meningen over. En die weten precies hoe het zit allemaal. Terwijl ik denk, nou ja, misschien toch even iets meer verdiepen. Dat zou ook wel kunnen helpen. Grappig. Het voelt een beetje onbevredigend, moet ik je zeggen.
Echt?
Ja, nou ja, weet je wat ik zo stom vind? Dat ik denk, het is een van de belangrijkste dingen in een organisatie. Dat je keuzes maakt. Want als je A doet, dan kan je B niet.
Ja.
Vaak is een keuze toch ook niet alleen een keuze om ergens ja tegen te zeggen. Maar ook ergens anders nee tegen te zeggen.
Ja.
En dan rammelt het eigenlijk aan alle kanten.
Ja.
De methodieken die we hebben, Bob en Jas, die kunnen de vuilnisbak in.
Ja.
En alle andere dingen wijzen naar, kijk vooral goed naar het groepsproces en zorg dat mensen de ruimte krijgen om echt daadwerkelijk deel te nemen aan dat besluit en hun kennis te delen. Ik had zo gehoopt op toch een soort trappetje van doe eerst dit en dan dat en dan komt het goed. Maar
ja, nee, maar als je de wetenschap erbij haalt, dan wordt het heel complex en genuanceerd.
Ja.
Dus er zijn een aantal dingen die we er wel uit kunnen halen, denk ik. Maar het is niet één op één. Ja, en ik ben het wel met je eens dat er enorm veel te winnen is als het gaat over besluitvorming. Dus een aantal dingen al over nadenken. Dus je eigen meningen uitdagen, experts erbij halen, andere manieren van besluitvorming gaat al helpen, denk ik.
Ja, en dat gesprek, hè, dus ook zorgen dat iedereen echt daadwerkelijk, maar dat geldt eigenlijk voor alles wat je doet in een groep, hè?
Ja, nou wat ik dus echt mis, dat vind ik echt een gat, is ik heb het niet gevonden, dus mensen als
ja, laat het ons weten.
Ja, er is geen onderzoek tussen de volwassenheid van teams, dus teams worden ook, het effect op besluitvorming.
Huh?
Ik kan logischerwijs bedenken dat onvolwassen teams die net begonnen heel veel gedoe op besluitvorming is, dat zie ik ook al in de praktijk. En dat hele goede volwassen teams betere besluiten nemen. Daar is heel weinig over te vinden.
Hmm.
Alleen maar een beetje dat het wat rationeler is als ze heel volwassen zijn.
Ja. Maar blijkbaar dus ook niet. Want die belofte hoor ik heel vaak. Dat diversere teams betere besluiten nemen.
Ja, dat wel. Dat
is er wel.
Ja.
Okay.
Ja. Maar dus niet in teamontwikkeling. Ja. Nee, zeker. Diversere teams krijgen een veel betere besluitvorming.
Ja. Omdat die andere meningen, die andere kennis. Er zit eigenlijk meer kennis aan tafel.
Ja, omdat er allerlei biases zitten waarop we heel weinig op zoek gaan naar nieuwe informatie. Dus we gaan vaak al zitten met de informatie die we in ons hoofd hebben. Ja. En zo luisteren we ook.
Ja. En als er dan heel veel mensen bij elkaar zitten die op elkaar lijken, dan weten ze ongeveer hetzelfde.
Ja, plus dat we heel erg voelen van ja, ik ga niet hele gekke dingen zeggen, want dan word ik niet geaccepteerd. Ja. Met de Harry's.
Ja. Wat wordt het volgende? Maar je bent al bezig. Ja, de kleurtjes. Hè?
De kleurtjes.
Dit wordt echt.
Wish me luck.
Ja, ik wou net zeggen. Ik ben sterkte op LinkedIn, zou ik zeggen.
Ja,
heb je al aangekondigd dat je het gaat doen?
Ja.
En de eerste mensen die zeggen, dit is mijn business model.
Nee. Maar ik denk dan ook dat vooral de mensen die enthousiast zijn, die misschien... Ik weet het niet. Ik vind het interessant.
Neem je daar ook in mee? Want ik heb daar ook wel regelmatig over dat ik zeg, ja, besef je dat de wetenschappelijke basis niet zo heel dik is. Om het maar even bescheiden te zeggen. Dat mensen zeggen, het geeft taal en je kan gesprekken. Dus
ja, dat neem ik zeker mee. Want dat is natuurlijk uiteindelijk als mensen het met me eens zijn. Of als ik hoor van het is geen sprookje dat het. Ja, maar precies wat jij zegt. We weten dat wetenschappelijk niet heel stevig is. Dus dat is niet nieuw. Maar ik vind het eigenlijk veel boeiender. Waarom kopen we het allemaal massaal in? Waarom vinden we het ook allemaal heel erg goed lijken? En vooral, als dan alles weggaat, dan zeggen heel vaak mensen, ja, maar je hebt niet gewoon een leuk gesprek daarover.
Ja, het helpt de communicatie.
Dus ik wil ook wel echt onderzoeken, kan het kwaad? Maar kan het ook wel helpen?
Ja, ik heb ook ooit wel eens iemand horen zeggen, maar volgens mij ga je die interviewers niet weggeven wie het was. Die zei, het is een soort nieuw soort discriminatie, een nieuw racisme wat er ontstaat.
Ja, dat vind ik. Ja, als ik een beetje zo van een afstandje nu naar kijk, dat kan nu nog, dan vind ik dat ook best wel. Ja.
Nee, want je zal maar blauw zijn, hè?
Je zal maar blauw zijn. Oeh, ja.
Dan krijg je het voor je kiezen.
Ja.
Dankjewel.
Ja,
bijzonder leuk. Je bent de volgende keer weer welkom natuurlijk, dat snap je. Want wanneer ben je klaar? Je doet niet aan planning.
No pressure. Nee, maar het gaat wel hard, omdat er al heel veel onderzoek is gedaan.
Ja,
dus het gaat.
Dat scheelt.
Ja, dat scheelt.
All right. We praten zo verder met Anne-Sophie Halbertsma en Tika Peeman over henzelf. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Met te gast Anne-Sophie Halbertsma van de University School of Economics. En Tika Peeman van VIS Trainingen. Ja, we kunnen van alles en nog wat gaan doen. We hebben de vrijheid en de ruimte en de autonomie om zelf te bepalen. Wat zullen we eens gaan doen? Ik heb wel een idee, maar ik dacht in de laatste seconde van het plaatje, dacht ik ga het gewoon aan jullie vragen. Anne-Sophie, wil je het ergens over hebben? Dat je denkt, nou, dat vind ik nou interessant om te weten van ons, allen drie.
God, je zet me voor het blok.
Enorm voor het blok. Dat doe ik bij Tika ook. En dan kijken jullie allebei aan en anders dan neem ik gewoon de regie weer over als het te lang duurt.
Ja, ik was nog wel benieuwd naar jouw verhaal, Hans. Of jij ook iets hebt gevonden of mensen ook ondernemender worden. Dus dat er meer betrokken zijn, dat is nog een ander, maar ondernemender.
En wat bedoel je dan met ondernemen?
Nou ja, dat ze ook zelf meer risico durven te nemen. Meer, weet ik veel.
Gaan creëren eigenlijk.
Ja.
Ja, het hangt inderdaad af van je definitie van ondernemerschap. Dus er zijn een handjevol onderzoeken die zijn gedaan naar de link met medewerkersparticipatie en of mensen meer risico gaan nemen. Het lijkt dat medewerkers dat over het algemeen wel meer doen. Er staat onderzoek hier tegenover dat aantoont dat managers minder risico nemen, omdat hun beloning nog meer afhankelijk is, variabel is afhankelijk van de teamprestaties. Dus het schijnt ook nog verschillende effecten per niveau te hebben.
Okay.
En er is ook onderzoek gedaan als je ondernemerschap breder trekt en bijvoorbeeld ook kijkt naar financiële geletterdheid, dat medewerkersparticipatie daarbij is het wel belangrijk dat je medewerkers die geletterdheid überhaupt hebben. Dus je ziet ook bij bedrijven die medewerkersparticipatie aanbieden, dat ze meer trainingen aanbieden, meer communiceren over de participatieregeling en hoe het bedrijf het doet. En dat schijnt superbelangrijk te zijn.
Ja, en dat zou je eigenlijk überhaupt moeten doen, toch? Dat je de collega's niet alleen vertelt hoe het gaat, maar ook waar ze eigenlijk naar moeten kijken en hoe een bedrijf in elkaar zit en hoe dat dan ongeveer werkt.
Nou, ik had dat ook al mijn eerste jaren als ondernemer willen hebben. Ja. Informatie, ik ben maar gewoon begonnen. Ja.
Dat is wel de, ja, misschien was je anders nooit begonnen.
Nee, dus, dat is waar. Dat is waar. Ja.
Naïviteit heeft ook zo zijn voordelen.
Ja.
Hey, waar ik nou wel benieuwd naar ben, bij jullie allebei. Hè, want jij doet onderzoek en jij onderzoekt naar onderzoek. Ik vind dat jij ook gewoon onderzoek doet. Alleen je doet geen creërend onderzoek, maar je bekijkt wat er allemaal is.
Literatuurstudie.
Ja, zo heet dat dan toch? Gewoon metastudie of zo, mag je dat dan noemen. Wat vind je er dan zo leuk aan, Anne-Sophie?
Ik hou enorm van ergens diep induiken en de vrijheid die ik heb om te onderzoeken wat ik interessant vind.
Maar, en hoe komt het dat je die vrijheid hebt? Want jouw onderzoek moet ook, iemand moet jou betalen, toch?
Zeker. Maar ik heb denk ik het geluk gehad dat ik nu op een positie zit waar ik nog zit, bij heel veel vrijheid ervaar in mijn onderzoek vormgeven. Natuurlijk binnen bepaalde voorafgesproken kaders. Maar voldoende flexibiliteit om echt de kant op te gaan die ik leuk en interessant vind.
Ja.
Gelukkig komt wat ik leuk en interessant vind erg overeen met wat mijn supervisor ook leuk en interessant vindt.
Ja. En beperk je je dan tot medewerkerparticipatie? Of zijn er ondertussen al hele andere onderwerpen waar je ook mee bezig bent?
Nee, mijn promotieonderzoek gaat echt volledig over medewerkersparticipatie. En met name gericht op een stukje management, maar met name eigenlijk de lange termijn effecten op regionale schaal. Maar daar ben ik nog data voor aan het verzamelen en analyseren. Dus,
regionaal. En wat regionaal binnen Nederland of regionaal verschillende landen?
Verschillende landen, ja,
okay.
Idealiter. Want je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als medewerkers meer ondernemender worden en meer kapitaal vergaren als het bedrijf het goed doet, dat die medewerkers met dat nieuwe kapitaal en die nieuwe ondernemerschapskills ook eerder geneigd zijn om een eigen bedrijf te beginnen of te investeren in een ander bedrijf. Dat zou heel boeiend zijn om aan te tonen, want dan heb je niet alleen effecten op het bedrijfsniveau, maar ook op economisch.
Ja, dan wordt het een soort aparte ondernemende motor eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
Ja,
super interessant.
Ja, zeker.
Ja. Mevrouw Peeman, wat is dat onderzoek? Want je bent hier ooit mee begonnen. Ik kan me best voorstellen dat je ergens mee begint. Maar je bent ondertussen best wel een tijd bezig hiermee. En je hebt niet te klagen over dat je geen andere dingen doet.
Nee.
Wat is er nou zo leuk aan?
Nou, ik herken heel erg dat ik het gewoon heel leuk vind om ergens in te duiken. Dat is een beetje atypisch denk ik in mijn vak. Maar ik vind het heel leuk om me echt weken zo te begraven in onderzoek. Dat is een deel. En ik vind het ook wel een plicht of zo. Of dat klinkt heel groot. Maar ik vind in ons vak als trainercoach mag wel eens af en toe naar een hoger niveau. Ik vind wel dat wat we brengen mag wel wat onderbouwder zijn. Dus het is ook wel echt om het vak weer te helpen.
Ja, wat ik zo interessant vind, en dat hebben jullie allebei, want jij geeft ook les volgens mij, toch?
Ja.
Want anders ben je geen docent. Jij bent ook met groepen bezig, dus er zit een soort extraverte kant aan jullie.
Ja.
Maar dat onderzoek is dan juist weer heel erg met één lampje en het licht uit ik in mijn eentje ben lekker aan het graven.
Ja, maar ik kijk natuurlijk nu ook naar persoonlijkheidstesten, omdat ik ook met die kleuren bezig ben. En we zijn niet alleen maar introvert en extrovert. Bijna
niet?
Niemand, nee. Nee, dus ik kan ook inderdaad met groepen werken. En weet je, vrijdag sta ik ook weer op een podium. En nu ben ik hier. En ik kan ook prima weken. En dan praat ik af en toe
je
tegen
praat
katten.
Wel eens tegen de katten. Die,
of tegen
die krijgen
de kinderen
dan,
of tegen
krijgen
een partner.
Wel wat te horen.
Ja. Maar dat, ik vind dat prima.
Ja.
Ja.
En juist dus wel belangrijk, die afwisseling.
Ik vind het heel fijn,
toch?
Ja.
Hoe zie jij dat bij jezelf? Die combinatie van, hier ben ik. Ik sta voor de groep als docent. Ik ga jullie mooie dingen vertellen. Ik zet jullie aan het werk. En ik zit achter dat lampje in een donkere kamer. Dus dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar dat beeld heb ik dan voor me.
Nee, wat Tika zegt, herken ik helemaal. Het is die afwisseling die superleuk is. Want ik vind het heerlijk om ook les te geven. Het is ook echt leuk om met studenten uit te wisselen. En hun meningen en ideeën weer te horen. Ja, absoluut.
Ja. Hoe hou je dat in balans voor jezelf? Want je kan dat. Ik neem aan dat je niet zegt, nou, 2 dagen in de week doe ik dit en 3 dagen in de week doe ik dat. Want zo zit het leven vaak niet in elkaar.
Nee, nou, ik probeer dat wel. Het helpt mij wel om een soort ritme te maken. Ook omdat ik natuurlijk ook nog iets anders schrijf. Dus ik heb nu bedacht, omdat ik me heel erg.
Maar wacht even. Ook omdat ik nog iets anders schrijf.
Ja, ik schrijf ook natuurlijk ook nog thrillers.
Ja, dat weet ik. Maar ben je weer begonnen dan?
Ja.
Stiekem.
Er zit stiekem wel weer iets aan te komen.
Ja, ja, mevrouw Peeman is namelijk ook Tika Morgan.
Ja.
En als je dan denkt, dan moet je mij even googlen. Een van de best verkochte thriller detective reeksen in Nederland.
Ja.
En superleuk om te lezen. Ik heb ze allemaal gelezen.
Ja. Met dank.
Wanneer komt de tv-serie eigenlijk?
Ja, daar zit mijn jongste zoon op te wachten.
Ja, lijkt me superleuk.
Ja.
En dan ook nog, hè, dat kan mooi dan Goeree Overflakke sponsoren. Omdat je dan met al die prachtige
werken zit. Ik weet niet of ze daar blij mee zijn. Nou, Goeree Overflakke.
Ja, dat is toch mooi.
Dan, ja, het zou heel cool zijn. Ja.
Oké, maar dat, die primeur die hebben we nog niet.
Nee, maar wat ik dus nu dit jaar doe, en dat werkt ook wel goed, is dat ik op dinsdag en donderdag, wat ik altijd echt heel veel in de dagen vind om te reizen, omdat iedereen dan op kantoor zit en de enorme files, werk ik dus vanuit huis.
Ah.
En dat zijn de dagen dat ik onderzoek doe en lees. En
maar ja, dat zijn ook de dagen, het is niet voor niks dat dat de dagen zijn dat er heel veel files staan, want het zijn de dagen dat iedereen aan het werk is en ook de dagen dat er heel vaak teambijeenkomsten zijn en events en weet ik veel wat allemaal.
Nou, ik krijg het best wel goed. Geregeld, ja.
Nou, dan moet ik voor volgend jaar misschien. Maar dat is een van mijn dingen. Dinsdag vind ik dan altijd nog wel mee. Maar donderdag vind ik altijd echt een hel om dan op pad te gaan.
Ja, het staat ook gewoon in mijn handtekening.
Ja, ik heb nog heel traditioneel de woensdag geblokt.
Ja. Nee, dat kan. Nee,
misschien moet ik dat schuiven echt, inderdaad.
Dat kan echt niet meer.
Waarom niet een idee gebracht? Hoe breng jij dat bij elkaar? Ja, zo, bij jou is dat gestructureerder, denk ik.
Ja, ik heb natuurlijk gewoon lesblokken die zijn ingeroosterd.
Ja.
En eigenlijk alles daaromheen is ofwel les voorbereiden of onderzoek doen. Dus dat, ik vind de afwisseling is wel fijn, want die lessen brengen heel duidelijke deadlines in mijn leven. En het is af en toe ook wel leuk om even met lesgeven bezig te zijn in plaats van onderzoek.
Ja, want je geeft niet dan les in medewerkerparticipatie, neem ik aan.
Nee,
toch? Dat is wat algemener.
Nee. Vakken die te maken hebben met ondernemerschap in brede zin.
Ja. Oké. Kijk. Ook weer expert in. Hè?
Ja.
Leuk.
Ja.
We zijn bijna aan het eind. Ik wil daar eigenlijk uitgaan met een leuke inspiratietip voor onze luisteraars. Dus iets wat ze kunnen lezen, kijken, horen. Waarvan je zegt, nou, dat daar zit ik nu in. En dat vind ik superleuk. Ik heb hem al. Dus jullie mogen als eerst.
Ah, dat is gemeen.
Ja, gemeen,
hè? Kun jij dan beginnen?
Zal ik beginnen? Ja, kunnen jullie even nadenken? Ja. Ik heb net... dat heb ik overigens niet voor mijn boek. Ik zit ook nog in een boekenclubje waarin we non-fictie boeken lezen. Daar zitten we nu in een boek waar ik echt doorheen moet ploeteren gewoon. Waar ik echt... ik lees voordat ik... Fysiek lees ik voordat ik ga slapen. En hier hebben ze geen luisterversie van. Dus ik moet wel. En ik val elke keer in slaap. Dat is goed, want dan ben ik op tijd in bed. Maar het heeft niet zoveel zin. Maar het boek wat ik super leuk vond, was The Power of Regret van Daniel Pink. Ik vind Daniel Pink heerlijk schrijven. Hij is van onder meer het boek Drive, wat veel mensen wel kennen. Maar hij duikt dan eigenlijk net als jullie dat echt doen in de wetenschap. Populariseert hij de wetenschap en is hij in het onderwerp spijt gedoken. En je zou zeggen van spijt, dat moet je vooral niet hebben. En hij begint zijn boek ook over... dat heel veel mensen zo'n tato hebben. Hè? No regrets, dat is dan echt niet. En hij toont eigenlijk aan dat hij zegt... ja, je moet dat juist omarmen. Want die emotie is er niet voor niks. Ja, daar kan je juist heel veel van leren. Dus als je daar een beetje overheen stapt van... nee hoor, ik heb nergens spijt van. Ja, dan laat je heel veel lessen laat je eigenlijk liggen. Dus dat is vond ik een heel leuk boek. Eigenlijk een onderwerp waar je niet zo vaak over nadenkt. Dus vond ik een leuke. Power of Regrets van Daniel Pink.
Okay.
Ik krijg hem in het Engels en in het Nederlands weet ik niet hoe die heet. Maar is hij vast ook. Nu hebben jullie denktijd gehad. Ja?
Ja. Ik moest even nadenken. Maar ik zit ook in een boekclubje. Boekenclubje. En we hebben het begin dit jaar een boek gelezen. Firms as Political Entities by Ferraras. En ik ben even haar voornaam kwijt. Maar Ferraras.
Ja.
En dat legt een hele theorie uit hoe bedrijven eigenlijk veel democratischer ingericht zouden moeten worden. Een heel verhaal, maar ontzettend interessant en
grappig.
Raakt aan mijn onderzoeksonderwerp. Ik heb ook nog een lichtere lectuur tip. Mocht dit niet helemaal je cup of tea zijn.
Yeah,
ik ben heel erg fan van Michael Lewis. Al zijn boeken zijn top. En ik heb recent Flash Boys gelezen. Hartstikke interessant.
Flash Boys?
Ja, de financiële sector rond de tijd van de financiële sector. En met name over high frequency traders.
Oké. Mevrouw Peeman, u heeft het laatste woord.
Ja, dat is een beetje een slecht verhaal. De schrijver heeft geen boekenclub. Maar ik mocht laatst bij een interview zijn met Harari. door Janine Abbring. En hij heeft het, en dat was eigenlijk een samenvatting van zijn boek Nexus. Dus dat is het laatste boek, nog niet gelezen, maar dat ga ik wel doen. En hij heeft het, wat ik echt heel boeiend vond, over boring leadership. En dat gaat dus over, ik vond het in essentie niet zo'n mooie titel, maar het gaat over dat we in ons leiderschap niet moeten gaan rennen en overal antwoord op moeten geven. Dat we echt goed moeten leren kijken naar wat komt er op ons af, wat is die informatie waard, klopt het überhaupt? Dus hij
beetje secundair
heeft,
eigenlijk.
Nou, hij heeft het over de onderzoeker eigenlijk als leidinggevende. En dat vind ik wel, nou, dat triggert mij wel.
Ja, grappig.
Ja.
Ja, ik heb dat heel vaak hier ook in de studio, dat mensen dan zeggen, het idee hebben dat ze een antwoord moeten hebben, maar het antwoord, ik weet het niet, of ik weet het nog niet, is een uitstekend antwoord, ja. Eigenlijk.
Ja.
Het doet het alleen niet zo goed op het 8-uur-journaal, tenminste, de gemiddelde journalist zal daarin, zal dat niet accepteren. Die gaat dan nog 7 keer dezelfde vraag stellen, want dat hebben ze ooit geleerd op de opleiding. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. Ik heb 3 dingen opgeschreven. Firms as Political Entity, Michael Lewis, Flash Boys en Nexus van Harari. Nou, we hebben weer even wat te doen tijdens Onder de Kerstboom. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Met daarin Anne-Sophie Halbertsma en Tieke Peeman. Meer is er natuurlijk te luisteren via de website.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.